U luistert naar de geluidsopname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva.
Ik lees uit de HSV Leviticus 16, vers 29 tot en met 34. Kijk, dan ben ik het even kwijt. Zo moet hij over het heiligdom verzoeken doen, vanwege de onreinheden van de Israëlieten en vanwege hun overtredingen, overeenkomstig al hun zonden. Zo moet hij ook doen met de tent van ontmoeting, die bij hen staat, te midden van hun onreinheden. Geen enkel mens mag in de tent van ontmoeting zijn als hij er binnen gaat om in het heiligdom verzoening te doen, totdat hij naar buiten komt. Zo moet hij verzoening doen voor zichzelf, voor zijn gezin en voor heel de gemeente van Israël. Daarna moet hij naar buiten gaan, naar het altaar dat voor het aangezicht van de Heer is, en hij verzoening doen. Oh, ik geloof dat ik een ander stukje ben gaan lezen. Het moet 29 tot en met 34 zijn. Ga ik nu verder met vers 29. Dit is voor u tot een eeuwige verordening. U moet in de zevende maand, op de tiende dag van de maand, uzelf verootmoedigen en geen enkel werk doen. De ingezetene niet en de vreemdeling die in uw midden verblijft evenmin. Want op deze dag wordt voor u verzoening gedaan om u te reinigen. Van al uw zonden wordt u voor het aangezicht van de Heere gereinigd. Het is voor u Sabbat, een dag van volledige rust, opdat u uzelf verootmoedigt. Dit is een eeuwige verordening. En de priester die men gezalfd en gewijd heeft om in de plaats van zijn vader als priester te dienen, moet een verzoening doen, als hij de linnenkleren, de heilige kleren, heeft aangetrokken. Zo moet hij het heilige heiligdom verzoenen. De tent van ontmoeting en het altaar moet hij verzoenen. En hij moet voor de priester en voor heel het volk van de gemeente verzoening doen. Dit is voor u tot een eeuwige verordening om voor de Israëlieten eenmaal per jaar verzoening te doen voor al hun zonden. En men deed zoals de Heere Mozes geboden had.
Ik lees uit hetzelfde boek, maar dan via mijn telefoon. Jesaja 58. We beginnen bij vers 1. Roep luidkeels, houd u niet in. Verhef uw stem als een bazuin. Verkondig mijn volk hun overtreding en het huis van Jacob hun zonde. Hoewel ze mij dag aan dag zoeken en vreugde vinden in de kennis van mijn wegen, als een volk dat gerechtigheid doet en het recht van zijn God niet verlaat, vragen ze mij om rechtvaardige oordelen. Ze vinden er vreugde in om God te naderen, terwijl zij zeggen, waarom vasten wij, als u het toch niet ziet? Waarom kwellen wij onze ziel, als u het toch niet weet? Zie, op uw vaste dag zoekt u uw eigen wens en beult u al uw arbeiders af. Ziet, u vast om te twisten en ruzie te maken en om goddeloos op de vuist te gaan. Vast niet zoals heden, als u stem wilt laten horen in de hoogte. Zou dit vaste zijn dat ik verkies? Dat een mens zich een dag lang verootmoedigt? Dat hij zijn hoofd buigt als een riet en zich neerlegt in rouwgewaad en as? Noemt u dat vaste? Op een dag die de Heere welgevallig is? Is dit niet het vaste dat ik verkies? dat u de boeien van de goddeloosheid losmaakt, dat u de banden van het juk ontbindt, dat u de onderdrukte vrij laat heen gaan en dat u elk juk breekt? Is het dit niet dat u uw brood deelt met wie honger lijdt en de ellendige ontheemden een huis biedt, dat als u een naakte ziet, u hem kleedt, dat u zich voor eigen vlees en bloed niet verbergt? Dan zal uw licht doorbreken als de dagen gaat en uw herstel snel intreden. Uw gerechtigheid zal voor u uitgaan en de heerlijkheid van de Heere zal uw achterhoede zijn. Dan zult u roepen en de Heere zal antwoorden. Dan zult u om hulp roepen en hij zal zeggen, zie, hier ben ik. Als u het juk uit uw midden wegdoet, het uitsteken van de vinger en het uitspreken van ongerechtigheid. Als u uw hart opent voor de hongerige en de verdrukte ziel verzadigt, dan zal uw licht in de duisternis opgaan en uw donkerheid als de middag zijn. En de Heere zal u voortdurend leiden. Hij zal uw ziel in dorre streken verzadigen, uw beenderen kracht geven. U zult zijn als de bevloeide tuin, als een waterbron, waarvan het water nooit ontbreekt. En wie uit u voortkomen, zullen de verwoeste plaatsen van de leer herbouwen, de fundamenten van de generatie op generatie. Verwoest zult u herstellen. En u zult genoemd worden hij die bressen dichtmaakt, hij die de paden herstelt, opdat men er weer kan wonen. Indien u uw voet van de Sabbat terughoudt, ermee ophoudt om op mij heilige dag te doen wat u zelf wilt, indien u de Sabbat een verlustiging noemt, opdat de Heer geheiligd wordt, die geëerd moet worden, indien u die eert door niet uw eigen wegen te volgen, niet uw eigen wensen zoekt of daarover een woord spreekt, dan zult u vreugde scheppen in de Heere. Ik zal u doen rijden op de hoogte van de aarde en ik zal u voeden met het erfelijk bezit van uw vader Jacob. Want de mond van de Heere heeft het gesproken. Nu gaan we naar Romeinen 3. En dan beginnen we bij vers 21. Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten is getuigd, namelijk gerechtigheid van God, door het geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Dit was om zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbijgaan aan de zonde die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Hij deed dit om zijn rechtvaardigheid te bewijzen, nu in deze tijd, zodat hij zichzelf rechtvaardig is en rechtvaardigt degene die uit het geloof in Jezus Yeshua is. Tot zover.
Dank u wel, Rob en Wilma. Leo, mag ik jou uitnodigen om naar voren te komen? Zal ik voor je bidden. Ja, dank u wel, Vader in de hemel. Dank u wel voor Leo. Ik ben altijd weer blij als hij in ons midden is en dat hij ook voor mag gaan. Vader, omdat hij uw woorden spreekt. En ik dank u dat u deze afgelopen dagen ook hem geïnspireerd heeft om na te denken over het spreken met deze dag, met Yom Kippur. Vader, ik vraag u, wilt u spreken door Leo? En Leo, ik mag je zegenen in naam van je lieve vader. En in naam van Yeshua, namens Siach. En in de naam van de Ruach HaKodesh, die je mag vervullen. Amen.
Het is bijna 1700 jaar geleden, op het concilie van Nicea in het jaar 325, daar waren geen vertegenwoordigers uitgenodigd van de Messiaanse gelovigen. En toen brak de jonge kerk met haar wortels. Toen heeft ze uiteindelijk daar waar ze uit voortgekomen is, verloochend. En ze heeft haar oudste broer Israël aan de kant gezet met alle gevolgen van dien. De Sabbat die werd ingewisseld voor de zondag. De paasdatum, datum van Pesach, die werd veranderd. En verschillende feesten die werden afgeschaft. Velen, vandaag in de dag, weten dan ook niets van het Loofhuttenfeest van Sukkot af. Of van Rosh Hashanah, Yom Teruah, hoe u het noemen wilt. Zeker niet van Yom Kippur. Ze weten er niets vanaf, laat stilstaan, dus dat ze die feesten nog worden gevierd. De edele olijf, die hebben we eeuwen geleden gesnoeid. En er is weinig van overgebleven. En we hebben er een christelijk boompje voor van opgetuigd. Terwijl we ons heel goed moeten realiseren dat de feesten geen menselijke instellingen zijn. Het is niet een bedenksel van, het is misschien aardig om daar eens aan te denken. Nee, het zijn zelfs geen Joodse feesten. Ook al vieren de meeste Joden ze wel. Het zijn uiteindelijk feesten die de Eeuwige zelf heeft ingesteld. Hij zegt dan ook, het zijn mijn feesttijden. Mijn feesttijden. Niet van een kerk, niet van een organisatie, niet van mensen. Maar ze behoren hem alleen toe. En toen dat weer een beetje tot me door begon te dringen, dacht ik, wat zijn we ontzettend hoogmoedig geweest. Wat zijn we onvoorstelbaar trots en eigenwijs geweest. Dat we ze niet meer wilden vieren. Ze werden zelfs door bepaalde kerkvaders belachelijk gemaakt. Echt belachelijk gemaakt. Van waar zijn jullie mee bezig? Terwijl de feesten, vind ik, die vormen juist het hart van de verbinding tussen de Eeuwige en zijn kinderen. Tussen God en zijn volk. En als hij iets opdraagt, dan kunnen we maar één ding doen. En dat is gehoorzamen. Gehoorzamen wat hij gezegd heeft. Heel eenvoudig doen wat hij ons opdraagt. Omdat hij het allerbeste met ieder van ons voor heeft. Sommige feesten waren oorspronkelijk landbouwfeesten, oogstfeesten. Pesach, Shavuot en Sukkot. Pesach, wat wij dan nog kennen als Pasen en Pinksteren en het Loofhuttenfeest. Oogstfeesten van tarwe, van gerst en van de najaarsvruchten. Ze hebben daarna een historische betekenis gekregen. Pesach, de uittocht uit het slavenhuis. En Shavuot, Pinksteren, verbond bij de berg Horeb. Een geweldige gebeurtenis. En Sukkot, het feest van het zijn door de woestijn. En hij is trouw gebleven. Maar al de feesten, die hebben ook een profetische betekenis. Ze verwijzen allemaal naar het plan wat de Eeuwige heeft met zijn volk En ze verwijzen ook naar het plan wat hij heeft met de volken. Dus ook met u en met mij. Ze verwijzen allemaal naar het verlossingswerk van Yeshua de Messias. Die toen de tijd in de wereld zou komen. Waar de profeten van over hebben geprofeteerd. Van hij zal komen. En het wonder is. Hij is gekomen. Natuurlijk. Want als hij iets belooft, dan doet hij het ook. Daar hoef je nooit, maar dan ook nooit aan te twijfelen. Als hij belooft, dan doet hij het. Zelfs al zouden wij ontrouw zijn, hij is getrouw. Dat hoort bij zijn wezen. Dat is als het ware, om het menselijk uit te drukken, zijn karakter. Hij kan zelfs niet ontrouw zijn. Het verwijst uiteindelijk toen naar de komst van de Messias, maar ze verwijzen ook naar zijn wederkomst. Want hij zal wederkomen, ook dat is beloofd. En ook dat mogen we zeker weten, ook al twijfelen mensen er altijd weer aan van, ja, maar het duurt zo lang. Ja, maar het was ook al in de tijd van de apostelen. Toen zeiden ze ook, wanneer komt hij? Maar hij komt. Want hij heeft het beloofd. Dus dat is zo'n geruststelling voor u en voor mij. Daar kunnen we naar uitzien. Naar die wederkomst. Nou, en die feesten die verwijzen er allemaal naar. Hij zal komen. Hij zal komen en hij zal herstellen. Deze dag. Yom HaKippurim. Dat is uiteindelijk de afsluiting van die 10 onzagwekkende dagen. Dagen dat we de balans op moeten maken. Hoe is mijn verhouding met hem, mijn schepper, mijn Heer, die ik zelfs vader mag noemen? Hoe is mijn verhouding met hem? Moet ik nog dingen in orde maken? Heb ik dingen laten liggen? Goed om dat gedurende die 10 dagen te doen. En ik weet wel, want mensen zeggen dat altijd, maar daar hoef je toch niet op te wachten tot die 10 dagen. Nee, natuurlijk niet. Je mag dat elke dag doen. Maar wat is het goed om toch een aantal dagen daar veel bewuster mee bezig te zijn. Hoe is dat? Welke plaats heeft hij in mijn leven? Is hij nog altijd erg belangrijk voor me? Of is het als het ware ook een beetje een sleur geworden van ja, hij hoort er wel bij. Maar die eerste liefde die ik jaren geleden had, toen ik vol van hem was. Toen ik hem pas leerde kennen. Maar dat is al zo lang geleden. En langzaam maar zeker is het vuurtje wat gedoofd. Dan kun je juist deze dagen zeggen van, maar ik wil terugkeren. Ik keer terug. Want hij heeft het recht om de eerste plaats in mijn leven te hebben. En deze dagen die zijn er ook voor om je af te vragen, hoe is mijn relatie met mijn naaste? Ontwijk ik altijd nog mensen omdat ik denk van, ja, die vind ik toch niet zo aardig. Of die liggen me helemaal niet. Ik zegen ze wel om, maar ik wil ze liever niet ontmoeten. Want dat vind ik lastig en dat vind ik moeilijk. Leef ik alleen voor mezelf? Of wil ik toch leven zoals we ook vanmorgen of vanavond, elke Shabbat uiteindelijk weer noemen? Wil ik leven naar de woorden die hij eeuwen geleden gesproken heeft en heeft laten opschrijven? En zoals Yeshua dat ook zei. Wat is nou het belangrijkste? Waar gaat het uiteindelijk echt om in het leven? En dan zegt hij, heb de Heere uw God lief. Met heel je hart. Niet een klein beetje, nee, met heel je hart. Met heel je ziel. Met al je kracht, als het ware, met je hele bestaan. Heb hem lief. Laat hij de eerste plaats weer innemen in je leven. Dat was dus het belangrijkste. En het tweede, zegt Yeshua, daaraan gelijk, dat is dus niet minder. Heb die naaste lief als jezelf. Waarom? Want die naaste, die is net als jij. Die naaste is net als ik, want die is ook geschapen naar het beeld van de eeuwige. Hem liefhebben met je hele wezen. en de naaste als jezelf. Deze dagen, het slot uiteindelijk van die 10 dagen van bezinning, van inkeer, ook dagen van omkeer, oftewel bekeren. Yom Kippur, terugkeren. Weten, elke dag mag ik terugkeren. Het is zo'n mooi gezegd vanuit de rabbijnen. Ze zeggen van, de deur van gebed staat niet altijd open. Want je bidt en soms wordt dat niet verhoord. Omdat hij iets anders heeft. Maar zeggen ze, de deur van terugkeer, die staat altijd open. Elk moment als je wil, dan kun je terugkeren. Yom Kippur. Jaap heeft het ook al gezegd. De meest heilige dag van het jaar. Hij wordt dan ook wel genoemd de Sabbat der Sabbaten. Of heel eenvoudig, de dag. Want dan wist iedereen, oh, de dag, maar dat is deze dag. Yom HaKippurim. En dat betekent uiteindelijk dag van bedekken. Kapara, bedekken. De dag van verzoening. Deze dag mochten ze toen weten, de zonden worden bedekt. De zonden worden verzoend. Want op deze dag, de 10e van de 7e maand, moet u uzelf verootmoedigen en geen enkel werk doen. Niemand van die hier woont, maar ook de vreemdeling die in uw midden is, moet ook niets doen, geen werk verrichten. Het is voor u een Sabbat, een dag van volledige rust, opdat u uzelf verootmoedigt. En dan staat erbij, dat is een eeuwige instelling. We lezen nergens dat we ermee moeten stoppen. We lezen nergens van en het is nu genoeg geweest. Het is een eeuwige instelling. Dus het geldt ook voor ons vandaag. Voor u, voor mij. En voor ieder die geënt is op die edellijf geldt dat. Want op deze dag wordt voor u verzoening gedaan. Om u te reinigen. Want op deze dag wordt voor u verzoening gedaan om u te reinigen. Van al uw zonden wordt u gereinigd voor het aangezicht van de eeuwige. Dat zijn zulke geweldige woorden. Van al uw zonden, dus niet van een paar, van niet zulke grote zonden of juist wel die grootste zonde, nee, want zonde is zonde. Dan moeten we geen verschillen maken. Van al uw zonden wordt u gereinigd voor het aangezicht van de eeuwige. Onvoorstelbaar. Zo indrukwekkend. Vind ik dat weer opnieuw. Van al je zonden word je gereinigd. Voor het aangezicht van onze Heer. De eeuwige. Twee woorden die sprongen er voor mij deze keer weer uit. Die vormen denk ik ook de kern van deze dag. Woorden van reiniging en verzoening. Twee zulke geweldige woorden. Reiniging. Reiniging. En verzoening. Laat het maar weer diep tot ons hart door laten dringen. Want reiniging en verzoening zijn nodig. Zijn zo ontzettend nodig om de kapotte relatie met de eeuwige, met onze Vader, te herstellen. Want die relatie, die was al vrij in het begin kapot. En de profeet Jesaja, die zegt het zo treffend, het zijn uw ongerechtigheden die scheiding maken tussen God en tussen u. Het zijn je ongerechtigheden, het zijn je zonden die scheiding maken. Want zonde maakt altijd scheiding. Want Hij is God. Hij is God en geen mens. Heilig in uw midden. En Hij is inderdaad de heilige die totaal niets met zonde en ongerechtigheid heeft. Het zijn je ongerechtigheden die maken dat je buiten de relatie van Hem komt te staan. Of Jeremia zegt het zo, ja, zo verdrietig als het ware. Dan spreekt hij namens de eeuwige. Die zegt, ze hebben mij de bron van levend water verlaten. En ze hebben zich bakken uitgehouden die geen water houden. Het zijn lekkende bakken. Dat hebben we gedaan. Eigen bakken uitgehouden. Omdat wij dat beter vonden dan wat Hij gezegd heeft. Ik heb kinderen grootgebracht, zegt hij. En ik heb ze doen opgroeien. Maar ze zijn tegen mij in opstand gekomen. Het is zelfs zo dat de eeuwige vraagt en zegt, wat heb ik toch verkeerd gedaan? Dat jullie mij de rug hebben toegekeerd. En als je dat leest, dan zou je toch inderdaad diep, heel diep moeten schamen. Dat Hij aan ons vraagt van, wat heb ik fout gedaan? Of Hij iets fout heeft gedaan. Nee, Hij heeft alleen maar goed gedaan. Alleen maar gedaan opdat het ons goed zou gaan. Maar zo was wel de situatie. En misschien is dat voor u, voor ieder of voor een van ons ook herkenbaar. Van, ik heb Hem aan de kant gezet. Ik heb geen verbinding met Hem. Want er is zonde in mijn leven. Maar het geweldige is, het overweldigende is, we kunnen terugkeren. Als we berouw hebben. Als we ons inderdaad verootmoedigen. Als we belijden. Zeggen, ik heb gezondigd tegen u. Maar ik belijd mijn zonde. Als het ware de basis van het evangelie. Want als we het belijden, dan wil hij met heel zijn hart, met heel zijn wezen, ons vergeven. En ons weer als zijn kinderen aannemen. Yeshua heeft dat zo prachtig verwoord in die overbekende gelijkenis van die zoon. Die ook van huis was weggelopen. En dacht, ik zal het beter hebben. Thuis bij mijn vader en mijn broer, dat is niet zo fijn. Ik zal gaan leven. Ik zal gaan genieten. Maar u weet het, het liep zo totaal anders. En dan zegt hij toch op een bepaald moment, ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. En ik zal tegen hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Maar zelfs voordat hij dat tegen zijn vader kon zeggen. Want de vader stond al op die uitkijk. En die rent als het ware naar hem toe. Dat was hoogst ongebruikelijk. Dat een bekend vooraanstaand iemand als het ware op een holletje naar zijn zoon ging. De vader had moeten wachten dat de zoon naar hem zou komen. Die ongehoorzame zoon. Die eigenlijk geen zoon meer mocht zijn. Maar zo is dan de vader. Dat die naar hem toe liep. En voordat de zoon maar kon zeggen, Vader, ik heb gezondigd, had de vader hem al in zijn armen gesloten. Want zo was de vader. En zo is de vader ook op deze dag nog. Wij mogen weten. Van die vader. Die ons onvoorstelbaar lief heeft. En die inderdaad alles, maar dan ook alles gegeven heeft, opdat wij zouden leven. En wij mogen weten, als wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Nou, over die reiniging gaat het uiteindelijk op Yom Kippur. De hoge priester, die ging op die dag het heilige der heiligen binnen. Niet gekleed in een prachtig gewaad. Want dat gewaad, dat verwees al naar de komende Messias. Dat gewaad verwees al uiteindelijk naar onze hoge priester. Yeshua de Messias, die ook de koning is. Een geweldig mooi gewaad. Maar dat mocht de hoge priester op die dag niet aantrekken. Hij legde zijn heerlijkheid af en hij trok een linnen gewaad aan. En linnen is het beeld, het symbool van de vergankelijkheid. Want ook de hoge priester was gewoon mens, ook een sterfelijk mens. En die had net als al die andere mensen ook reiniging nodig. Maar dan moeten we toch denken aan Yeshua. Die legde toch ook zijn heerlijkheid af die hij bij de Vader had. En hij is mens geworden. Een van ons, onder ons gewoond. En dat heeft hij niet als een roof geacht. Nee, omdat hij gehoorzaam wilde zijn aan de Vader. Omdat de Vader dat plan had dat zijn Zoon zijn leven zou geven voor mensen. Zoals u en ik. En de hoge priester die ging met die linnen kleder dat heilige der heiligen binnen. En hij nam ook mee het bloed van een stier. Als een zondoffer voor zichzelf, voor zijn huis en voor het hele priestergeslacht. Maar hij nam ook mee het bloed van een van de twee bokken die daarvoor bestemd was. Ook als zondoffer voor het volk. En dan besprenkelt hij dat verzoendeksel in het heilige der heiligen 7 keer. En hij reinigt zo dat heilige der heiligen. Maar daarna, dan reinigt hij ook het heilige. Hij sprenkelt ook van dat bloed op het voorhangsel en op het reukofferaltaar. En daarna gaat hij de voorhof in. En dan reinigt hij ook de voorhof. En zo wordt de hele tempel gereinigd. En die reiniging die vindt dus plaats van binnenuit. Maar dat is mooi. Van binnenuit vindt de reiniging plaats. Dat geldt ook voor ons. Want het begint altijd met je hart. Van binnenuit. We hebben het gezongen, hè? En David die bad het ook. Schep mij een rein hart. Dat heb ik nodig. En dat hebben we uiteindelijk allemaal nodig. Scheur uw hart en niet je klederen. Want het begint met je hart. Yeshua zegt het toch ook. Want uit het hart komen de boze gedachten. Uit het hart komen de boze overleggingen. Reiniging. Reiniging. Wij weten, en wat kostbaar is dat, dat het bloed van Yeshua reinigt van alle zonde, van alle schuld, van alle veroordeling. Het reinigt ons volkomen. En je zult zelfs witter dan sneeuw zijn. Na de reiniging, want dat is eerst nodig, kan er verzoening plaatsvinden. Want dan gaat de hoge priester naar die tweede bok, legt zijn handen op de kop van die bok, sprak de schuldbelijdenis uit. En dat was ook de enige keer in het jaar dat de godsnaam werd uitgesproken. Zo'n bijzonder moment, zo'n heilig moment. En zo werd uiteindelijk de zonde van het volk op de kop van het dier gelegd. En als die godsnaam werd uitgesproken, dan werd de bok naar de woestijn gebracht. Dat was de bok voor Hazazel, een of andere woestijndemon. En zoals de bok verdween, zo waren ook de zonden van het volk verdwenen. De profeet Micha die zegt dan, u zult al hun zonden werpen in de diepte van de zee. En dan weet u het, dan zetten we dat bordje erbij, verboden te vissen. Al uw zonden in de diepte van de zee. Zo zegt de psalmist het ook, hè. Zover het oost is van het westen, zo ver doet hij al onze ongerechtigheden. Wat is dat toch geweldig, hè? Ik word er dan altijd ontroerd van. Al je zonden, al je schuld, alles wat je belast hebt, het is weg. Het is volkomen weg. We kunnen ons natuurlijk afvragen, en dat doen mensen ook vaak, en dan vragen ze je van, ja, maar wat betekent deze dag, Yom Kippur, wat betekent dat voor ons vandaag? Want dan komt altijd dat verhaal, en u zult dat wel kennen, dan zeggen ze, althans dat heb ik vaak gehoord van mensen, dan zeggen ze, ja, wat Yom Kippur, grote verzoendag voor het Joodse volk is, is Goede Vrijdag voor de christenen. Nou, je wil natuurlijk niet onbeleefd zijn, althans ik wil dat zeker niet. Dan zeg ik, nou, de beginletters zijn hetzelfde. Grote verzoendag en Goede Vrijdag. Dat hebben we nou gemeenschappelijk. Er zijn overeenkomsten, maar er zijn zulke wezenlijke verschillen. Want op de 14e Nissan, daar moest het gezin, of als gezin, of als dat klein was, te klein was, dan moest je de buren uitnodigen, zwaren. Men moest een geit of een lam slachten tussen de avonden, staat er zo mooi, in de avondschemering. En men moest van het bloed van dat lam aan de deurposten en aan de bovendorpel dat bloed strijken. Van het huis waarin men het lam zou eten. En dan zei de eeuwige, dit bloed zal u tot een teken zijn. Dat bloed was een teken. Want als ik het bloed zie, dan zal ik u voorbij gaan. En er zal onder u geen plaag zijn, als ik de Egyptenaren zal treffen, zal slaan. Het bloed was een teken. Een teken dat het zij die dat bloed aan de deurposten gesmeerd had, veilig waren. Het was een bescherming. En we kennen ongetwijfeld dat verhaal. Want die nacht, dan trekt de verderfengel door het land Egypte. En de eerstgeborenen van de Egyptenaren, die sterven. Maar ook de eerstgeborenen van het vee. En de Israëlieten zijn veilig, ja, alleen veilig als ze bloed aan de deurpost gestreken hadden. Zo mogen ook wij nog weten dat we veilig zijn als we hem erkennen en belijden als onze Heer. Dat zijn bloed ook ons beschermt. En in die nacht, dan trekken ze uit Egypte. Uit dat slavenhuis, waar ze zoveel eeuwen onderdrukt zijn geweest. Ze zijn verlost. Ze zijn bevrijd. En ook wij mogen weten dat dat offer van Yeshua ons verlost en bevrijd heeft. We zouden zelfs kunnen zeggen, met Pesach werd er een lam geslacht voor het gezinnetje. Voor ieder persoonlijk mocht daarvan eten. Want het is zo belangrijk. Het is voor ieder persoonlijk. We zeggen dan, onze Vader in de hemel, die heeft wel kinderen, maar geen kleinkinderen. Het is voor ieder persoonlijk. ieder mocht eten van het lam. Zodat ieder ook kon zeggen, ik persoonlijk ben uit Egypte getrokken. Ik heb zelf dat slavenhuis achter me gelaten. Want ik geloof en ik aanvaard dat offer van Yeshua. Met Yom Kippur, dan wordt er geen lam geslacht. Daar wordt een bok als zondoffer geslacht. En de andere bok, die wordt de woestijn ingestuurd. Dan wordt er een bok geslacht en weggestuurd. Eén bok voor het hele volk. Maar wat gebeurt er? Na de uittocht, dan trekken ze door de woestijn. En bij de Horeb wordt dat trouwverbond gesloten. Ook weer zo'n indrukwekkende gebeurtenis. Dat hij zich zo aan het volk verbindt. En zegt, als je nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verordening in acht neemt, dan zal ik jullie uit alle volken tot mijn persoonlijk eigendom kiezen. Onvoorstelbaar. Zo geweldig indrukwekkend. Maar ze zijn wel verlost. En ze zijn wel bevrijd uit dat slavenhuis. Maar ze zondigen nog wel. We weten het maar al te goed. Al heel snel. Ze hadden de woorden nog niet eens gekregen. Toen dansen ze al om het gouden kalf. Je kunt verlost zijn. Je kunt ook vandaag in de dag bevrijd zijn. Je kunt zeggen, ik heb Egypte achter me gelaten. En toch kun je zonder leven. Je kunt weten, ik ben bevrijd. Het oordeel heeft Yeshua voor mij gedragen. En toch kun je zonder leven. En het mooie is, ook al waren ze zijn volk, toen heeft hij de feesten toch ingesteld. En dit is wel inderdaad het meest geweldige, mooie, indrukwekkende feest. Want ook al konden ze zondigen, en dat deden ze, dan zegt hij, ook al ben je mijn volk, ook al ben je mijn verbondsvolk en je zondigt, dan kun je toch nog weer terug. Er is herstel mogelijk. En dat is inderdaad op die grote verzoendag. Want op die dag zal er verzoening, reiniging voor u plaatsvinden. We zouden het zo kunnen zeggen zelf. De grote verzoendag, Yom HaKippurim, is een jaarlijks terugkerende bevestiging dat het offer van Yeshua ons heeft gereinigd van alle schuld en van alle veroordeling. En dat dat offer ons met de Vader heeft verzoend. Zoals het zo geweldig mooi in de Hebreeënbrief staat. Want de Hebreeënbrief kun je eigenlijk zeggen, dat is de brief voor Yom Kippur. Niet door het bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed is Yeshua eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom. En heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. We kunnen ook zeggen, wat we dan vaak geleerd hebben, Goede Vrijdag, we gaan daar nu maar niet over discussiëren, want het is hoogstwaarschijnlijk niet eens op een vrijdag geweest. Maar dat offer van Yeshua is er nog altijd voor ieder die zijn zonde beleidt. En dat offer aanvaardt. Heel persoonlijk. Niet die buren, niet die man, die vrouw, die vader, die broer, die zus, die neef, of vul maar in, maar hij deed dat voor mij. Hij deed dat voor mij. En dat aanvaard ik met heel mijn hart. En zo mag je toetreden, of ben je toegetreden tot dat volk. Dan hoor je erbij. Want Yeshua heeft die tussenmuur die scheiding maakte afgebroken. Dan ben je geënt op die edele olijf. Dan hoor je inderdaad helemaal bij dat volk. En als zijn volk mogen we weten, daar is verzoening. Daar is verlossing. Want deze dag, wat ik in het begin al zei, heeft ook een profetische betekenis. En verwijst vooral ook naar de wederkomst van Yeshua. Zoals er ook geschreven staat in de Hebreeënbrief. Daar staat dan, ik zal het citeren. Zo zal ook Christus, die eenmaal geofferd is om de zonde van velen weg te dragen. En daar hoor ik in elk geval onder. Voor de tweede keer zonder zonde gezien zal worden door hem die hem verwachten tot zaligheid. Ik zeg het nog een keer. Zo zal ook Christus, die eenmaal geofferd is om de zonde van velen weg te dragen. Die zal voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door hen die hem verwachten. Die hem verwachten tot zaligheid. Want als hij terugkomt bij zijn wederkomst, dan zal hij alles nieuw maken. De grote tegenstander, de slang, de Satan, die zijn macht zal worden ontnomen. En dan zal er een volmaakte, definitieve reiniging en verzoening zijn. Daarom is deze dag, en wat is ontzettend jammer, dat velen hem niet kennen. Het is vooral een dag van uitzicht, een dag van vertrouwen, een dag van hoop. En wat hebben we dat nodig? Juist deze dagen, in deze tijd, in deze wereld, waarin de boze nog zo tekeer gaat, waarin allerlei krachten en machten hun vernietigend werk doen. Angst, onzekerheid, paniek aan het zaaien zijn. Geloven op alle mogelijke manieren proberen te misleiden. Laten we elkaar bemoedigen. En laten we dankbaar zijn dat deze dag er is. Want we weten, hij komt. Hij komt. Hij zal zeker komen. Vestigen we onze hoop dan alleen op hem. Op hem die genadig is. Die alles gegeven heeft. Opdat we zouden kunnen leven. Yom Kippur. Een dag van verootmoediging. Wat is dat nodig? Om ons te verootmoedigen. Dat we inderdaad bijna 1700 jaar geleden gezegd hebben, we willen jullie niet meer. Wij gaan onze eigen weg. En ik weet, we kunnen natuurlijk zeggen, we moeten ons blijven verootmoedigen. Maar het is goed om elke generatie ons bewust van te zijn wat er gebeurd is. Het is goed uiteindelijk. Gedenken, zeggen ze dan in het Jodendom, is verlossing. En vergeten is ballingschap. Dan worden we weer onderdrukt. En dan worden we weer geknecht. Een dag van verootmoediging, maar ook een dag van vreugde. Want Pesach is vreugde om de verlossing. Vreugde om de uittocht. Shavuot, Pinksteren, vreugde om het trouwverbond. En hij is trouw, want hij zal nooit loslaten wat hij is begonnen. Sukkot, vreugde, want hij zorgt voor ons, zoals hij zorgde in de woestijn. Manna, kwakkels, water, hun kleding en hun schoeisel versleet niet. Yom Kippur, vreugde om reiniging en verzoening. Op Rosh Hashanah is de eeuwige, de rechtvaardige rechter. En op Yom Kippur is hij de barmhartige vader die reinigt en verzoent. Amen.
Geluisterd naar een opname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva. Mocht u naar aanleiding van deze opname een vraag of een opmerking hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar info@bethatikva.nl. Ik herhaal, info@bethatikva.nl. Wij wensen u God zegen toe.